We zijn hier vandaag, en zoals elke zondag, in het gebouw van de evangelische christenen in Herentals. Dat is voor de meesten niets nieuws. Maar ik heb eens een vraag. Wie zou zichzelf durven noemen evangelisch christen? Steek je hand eens omhoog. Omdat je daar trots op bent, of het noodzaak dat er geen andere term is. Steek je hand maar omhoog. Hè? Of een traditie gewoon. Wie zegt er, ja, ik noem mezelf wel een evangelisch christen. Ja, een paar twijfelaars. Het is boeiend. Nu, wat betekent dat eigenlijk, evangelisch christen? Christen, dat is alvast het meest herkenbare woord misschien. Christen komt van Christus. Al zij die zeggen, ik heb met die persoon iets te maken. Christus van 2000 jaar geleden, daarvan ben ik een volgeling. Al snel lezen we dat die mensen, eerst werden die de mensen van de weg genoemd. En we lezen in Handelingen 11 dat zij wat later christenen worden genoemd. Het zijn volgers van Christus. Maar dan evangelisch. Waarom zijn we niet zomaar christenen, maar noemen wij onszelf evangelische christenen? Dat is omdat wij geloven in het evangelie. Dat wij daar nadrukkelijk belang op leggen. Het evangelie. Nu daarom heb ik voor jullie een opdracht. Want dat evangelie, het evangelie, wat is dat nu eigenlijk precies? Zometeen zou ik graag hebben dat jullie een buurman of buurvrouw opzoeken. Eentje. Als het net niet uitkomt, mocht je met drie doen. Maar iedereen neemt gewoon zijn buurman of buurvrouw. En dan gaan jullie dit doen. He, dus zometeen mogen jullie eerst, of nee, doe dat eerst. Buurman, buurvrouw, check van, zet je met twee of zet je met drie? He, ga even dus noods wat dichter bij elkaar zitten. Als we de groepjes hebben, dan gaan we verder. Ja? Is iedereen gekoppeld? Ook als er iemand zegt, ja, maar ik weet niet waar het over gaat, doe het maar. Het is niks heel speciaal. Het is super normaal voor christenen. Ja, ik heb een paar mensen zien bewegen, dus iedereen heeft een gesprekspartner, want de vraag is de volgende. De meest mondige, of de meest zekere van zichzelf, die gaat zo meteen in één minuut de kans krijgen om het evangelie uit te leggen aan de persoon daarnaast. Oké? Okay? Check even, 5 seconden om te beslissen wie gaat het doen. Dus het maakt niet wie weet het best, maar de meest mondige die dat ziet zitten. Oké, okay, als ik ja zeg, dan gaat Pieter de klok laten lopen en dan hebben jullie 1 minuut. En zijn we klaar, Pieter? Als jij de klok laat lopen, zijn we vertrokken en start. Dat was het einde van de minuut. Dat was geïmproviseerd, vond ik wel heel leuk. Bij wie is het gelukt? Steek handen omhoog. Oh, daar resoluut een paar armen omhoog. Boeiend. Bij wie was het moeilijker? Oh, bij iedereen was het gemakkelijk. Goed. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik ben wel benieuwd wat er nu allemaal gezegd is. Huh? Wat jullie daar precies over hebben verteld. Ik zou kunnen vragen aan een paar mensen om dat te doen, maar ik ga dat niet doen. Want ik denk dat er ongeveer 70 mensen, 60 à 70 mensen aan iemand anders het evangelie hebben verteld. Het evangelie volgens Levi. Of was het Veronique? Het evangelie volgens Levi. Het evangelie volgens Tony. Het evangelie volgens Maria. Het evangelie volgens. De vraag is dat wel het evangelie? Wat u daarnet hebt verteld. Die term evangelie, die kennen wij voornamelijk vanuit de Bijbel, waar staat het evangelie volgens Matthäus, het evangelie volgens Marcus, Lucas of Johannes. En het is een Grieks woord, evangelie, betekent goed nieuws. Jullie hebben een poging gedaan, het goede nieuws volgens uzelf. Nu, wat is dat goede nieuws dan? Ik denk, en u mag me daar straks op aanspreken of dat het zo was of niet, dat bij heel velen het evangelie zoals u dat heeft gebracht, ongeveer hieruit bestond, aan de hand van Johannes 3:16. Het begint natuurlijk bij God. Want al zo lief had God. God is liefde en God houdt van de wereld. Al zo lief had God de wereld, de mensen, u, mezelf, dat hij zijn enige zoon, enig geboren zoon, Jezus geboren, voor naar hier te komen, God die mens werd. Waarom? Hij heeft hem gegeven, niet aan ons als mensen zomaar, maar om te sterven voor onze zonde, onze last te dragen, onze schuld te dragen, op te staan, opdat iedereen, al die mensen die in hem geloven, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Ik heb een vermoeden dat dat pretty much is wat hier verteld is geweest. Door de mensen die hebben gepoogd het evangelie uit te leggen. De vraag is, klopt dat? Doe daarmee het evangelie, volgens die vier apostelen, zoals het hier beschreven is in de Bijbel, doe dat daarmee eer aan. Als we dat zouden vergelijken met wat het evangelie van Matteüs inhoudt, dan zien we dat er inderdaad in staat. Het hele verhaal daarvan dat God naar de aarde komt als Jezus. En dat Jezus de schuldenlast heeft gedragen van ons als mensen die gezondigd hebben om verzoening te brengen. En dat samen is zeker de eerste twee en de laatste drie hoofdstukken van het evangelie van Matteüs. Klaar. Maar waarom dan die 23 andere hoofdstukken daartussen? Wat staat daar dan in? Welk deel van het evangelie moet er daartussen nog verteld worden? Want Jezus zelf, daar lezen we over, bijvoorbeeld in Matteüs 4:23. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie. Marcus die schrijft als volgt. Het begin van het evangelie van Jezus Christus. En Jezus die gaat verder, in Matteüs 9 lezen we, en Jezus trok rond in alle steden en dorpen en gaf onderwijs in synagogen en hij predikte het evangelie. Voorwaar, ik zeg u, in Matteüs 26, overal waar dit evangelie gepredikt wordt, en dan zegt hij iets anders, daar zal over die vrouw gesproken worden, dat maakt niet uit waar het precies over gaat, maar Jezus zelf had het evangelie, dit evangelie, zegt hij. Wat heeft Jezus dan zelf verkondigd? Wat hebben jullie daarnet verteld over dat evangelie dat Jezus hier heeft gepredikt? Staat er misschien nog iets meer in dat grote middenstuk van al die evangeliën, behalve het begin en het einde? Nu, begrijp mij goed, Jezus is het evangelie. En dat mooie, prachtige begin van de evangelie en dat indrukwekkende einde zijn de twee cruciale hoogtepunten in wie Jezus is en zijn boodschap. Dat is onomstootbaar, daar kan je niet omheen, daar mag je niet omheen, want dan heb je geen evangelie. Maar is het evangelie te reduceren tot die twee hoogtepunten in de geschiedenis? Wat met die andere 23 hoofdstukken van het evangelie van Matteüs? Zou het niet kunnen dat ons evangelie misschien een light versie is geworden met net datgene wat belangrijk is voor ons als mensen? Dat is de reden waarom we deze reeks, want het is een preken en een studiereeks die we gaan aanvatten vanaf nu. Dat is de reden van deze reeks. Wat staat er eigenlijk echt in dat evangelie? Wat is dat goede nieuws dat Jezus kwam vertellen? Kennen we dat? Weten we welke impact dat zou hebben op ons leven? En kunnen we zo echte volgelingen van Jezus zijn? Echte christenen, want dit evangelie hebben de apostelen de moeite waard gevonden om door te geven. Dat hebben zij neergeschreven, nauwgezet, want dit moet iedereen weten. Weten wij wat er in het evangelie van Jezus Christus wordt gezegd en voorgeleefd. We gaan een prekenreeks en een studiereeks houden, van nu tot in december, waarin we elke zondag, waarin een interne spreker is, zoals ik zelf, of zoals andere sprekers uit de kerk, uit het evangelie van Matteüs zullen preken. En ook onze kringstudies, onze bijbelstudies bij mensen thuis, die gaan daarover gaan. We gaan altijd een ander stuk nemen, dus niet dat we in de kringen gaan preken over de studie van, of over de preek van daarvoor. Dat zal sowieso wel gebeuren. Maar we gaan dat evangelie in 15 stukken knippen en daar zo doorheen gaan. Nu, als u niet naar een kring gaat, is dit misschien het moment om u nog eens aan te sluiten. En van de andere kant gaan we u ook helpen, ook zelfs als u niet naar een kring gaat, om toch goed te volgen. Volgende week, volgende preek, als Walter aan de beurt is, zal u een volgboekje krijgen. Het is een schriftje eigenlijk om in te schrijven. En wat is de bedoeling? Dat u dat gebruikt voor de preken, uw gedachten eventueel neer te schrijven. En dan ook in de kringen, dat je daarin je kring doet. Is dat verplicht? Nee, daar komt ook geen examen van. Maar we willen eigenlijk op een fysieke manier de eenheid van het evangelie laten zien. Het evangelie is niet een boel verhaaltjes die de Bijbel boeiend maken. Nee, het evangelie is één verhaal. En we willen dat niet op verschillende blaren, nee, we willen dat samengevat in onze handen hebben. En proberen te begrijpen, wat is dat goede nieuws van Jezus? De preken zullen elke zondag meteen online gezwierd worden, zodat u, als u er toevallig niet kon zijn, in de namiddag al weer kan gaan luisteren. En u kan zo dan samen een heel seizoen met ons in het evangelie duiken. En als het goed is, dan keert dat leven, dat evangelie ons leven ondersteboven, want Jezus heeft iets nieuws gebracht. Nu, waarom Matteüs? Er zijn 4 evangeliën. We hebben Matteüs niet gekozen omdat dat het beste evangelie is. Er zijn geen beste evangelies, ze staan allemaal in de Bijbel, dus ze hebben allemaal hun heel specifieke waarde. Maar eigenlijk zou je sowieso altijd op elk moment in je leven in een evangelie moeten lezen. Eigenlijk zou je altijd wel door Matteüs, Marcus, Lucas of Johannes moeten gaan, want daar staan woorden van Jezus. En die bepalen ons leven. Nu, we hebben gekozen voor Matteüs met een reden, omdat Matteüs een heel helder didactisch plan heeft. Dat hebben alle evangeliën, maar dat van Matteüs is heel erg fijn om te volgen. Je hebt dat misschien nog niet ontdekt, maar die tekst van Matteüs is heel specifiek opgebouwd. Dat is een nadeel van zo'n Bijbel die 66 boeken bij elkaar heeft gepropt. Dat is heel handig. Eigenlijk zouden wij ze allemaal apart moeten hebben. Met hun eigen layout, met hun eigen ordening, want ze zijn prachtig geordend. En zo is dat evangelie van Matteüs in 7 stukken geordend. Een introductie, 5 specifieke delen met hun eigen doel en een grote finale op het einde. Zo is dat boek opgebouwd en elk van de individuele deeltjes bouwt mee naar het grote doel. De vraag is, wat is dat doel van het evangelie? Volgens Matteüs. Want het wordt eigenlijk niet gezegd. Hij zegt niet, ik schrijf dit evangelie omdat ik dit wil bereiken. Nee, hij begint gewoon. En hopelijk heeft u deze week van mij een e-mail gekregen. Als dat niet zo is, mag u na de dienst eens naar mij komen. Want we gaan u elke zondag proberen voor te bereiden op de preek door alvast de tekst te sturen die we gaan lezen. Het gaat soms over 2 hoofdstukken, soms over 4 bladzijden. Die gaan we niet hier in de kerk lezen, want dan is de kerkdienst al gevuld. Dus we hopen dat jullie die op voorhand gaan lezen. En zo ook dit, als u het nog niet heeft gedaan, doe het dan straks. De eerste 2 hoofdstukken van Matteüs een keer lezen. Want we gaan daar nu induiken. U mag het erbij nemen als u Bijbel heeft. En dan gaan we kijken naar het evangelie van Matteüs, de eerste 2 hoofdstukken. Gaan we eens met onze voeten de koudwatervrees overwinnen door er kort op in te gaan. Matteüs 1. Want het doel wordt niet genoemd, maar we gaan nu proberen het doel te ontdekken. Die introductie, waar we deze week en ook de volgende preek over gaan hebben, die wilt een kader schetsen. Die wilt duidelijk maken, dit is de bedoeling van wat ik hier schrijf. En wat is die bedoeling? Het begin en het einde van het evangelie, die hebben iets gemeenschappelijk. Dat staat vol met oud-testamentische teksten. Teksten die uit het vorige deel van de Bijbel worden aangehaald en die duidelijk willen maken dat Jezus aansluit op wat daarvoor was. Jezus is niet wegvegen van alles wat God daarvoor heeft gebracht. Nee, Jezus is nu net specifiek aanhangen, pakken, aaneensluiten van alles wat daarvoor was. En daarom worden teksten aangehaald uit het Oude Testament. Gebeurden er dingen die ons doen begrijpen dat het gaat over wat daarvoor was. Dat het niet komaf maken is, maar dat is verder bouwen op. En ik wil graag 3 dingen eruit halen, zodat u dat begrijpt. Ten eerste zien we dat Matteüs begint met een heel vervelend stuk. Namelijk een genealogie, oftewel een geslachtsregister. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Tot zover, maar het gaat dan helemaal uitgewerkt. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob. En zo helemaal door tot Jacob verwekte Jozef, de man van Maria uit wie geboren is Jezus Christus genoemd wordt. 3 keer 14 namen die achter elkaar worden geplaatst. Maar dat is niet zomaar. Dat is niet zomaar een uittreksel uit, wat is dat, de burgerlijke stand. Dat is bedoeld om duidelijk te maken, Jezus is de vervulling van iets. Van wat? Van de belofte die God aan Abraham, de aartsvader, het begin van het volk van Israël. En Jezus is nu de belofte die daar gemaakt werd. En wat was die belofte? Ik zal alle volken zegenen door uw nageslacht. Dat had God tegen Abraham gezegd. Alle volken worden gezegend door uw nageslacht. En nu hier is Jezus dat nageslacht van Abraham. De vervulling van het Oude Testament. Een volgende. We kennen allemaal het verhaal van de wijzen die Jezus komen aanbidden. Wat hebben ze bij? Goud, mierook, mirre. Goud, mierook en mirre. Waarom is dat bijzonder? Het zijn koninklijke geschenken. Maar ook het is bijzonder dat er mensen vanuit het oosten komen. Want ook in het Oude Testament wordt gesproken dat de lang verwachte redder Messias door de volken zal aanbeden worden en dat hij een koning zal zijn. Want ze verwachten een koning. Het staat daar, het geslachtsregister van Jezus, de zoon van David. Net zoals Abraham de aardse vader was, is David de aardse koning van Israël. Degene die staat voor het koningschap van God in Israël. En net zoals er een nieuwe Abraham is, de belofte van Abraham, is er nu in Jezus met die koninklijke schenken, die aanbidding van volk rondom hem, een nieuwe koning. De leidsman voor het volk, bij uitbreiding voor alle volken. Die verwachte belofte is ingelost. En op een derde manier, dat is een heel specifiek verhaal, als u het straks opnieuw leest. Jezus moet vluchten naar Egypte. Het is te zeggen, Jozef en Maria en ze nemen kind Jezus mee, want Herodes wil hen vermoorden. Ze gaan naar Egypte, ze blijven daar een paar jaar en dan komen ze terug. Je zou kunnen zeggen, ja, waarom? Wat is de reden? Het is opnieuw een aansluiting aan het Oude Testament. Want het grote verhaal van het volk, waar ze heel hun identiteit aan hebben opgehangen, is dat zij in Egypte zijn gevlucht. Gevlucht voor de hongersnood. Daar zijn geworden tot een volk. En dan uit de slavernij zijn gehaald door Mozes. Mozes die als, door God als leidsman werd aangesteld, als redder uit Egypte. En hier zien we Jezus diezelfde beweging maken naar Egypte en weer terug. En hij is ook de nieuwe Mozes. De bevrijder, de Messias van mensen uit slavernij van zonde. Zullen we dan later ontdekken. En niet alleen dat, Mozes was niet alleen de bevrijder van een volk, hij is ook degene die de wet heeft gegeven aan het volk. Recht uit de hand van God heeft hij de wet gegeven. En hier hebben we een nieuwe Mozes. Redder uit de zonde, maar ook met het gezag om de wet van God volledig te maken. Het is niet zomaar twee hoofdstukjes met wat uitleg over de kindertijd van Jezus. Het is aansluiten op de beloftes die doorheen heel het Oude Testament worden gemaakt. En het wordt eigenlijk samengevat in de verzen vanaf vers 19. Jozef, haar man, dus van Maria, wilde Maria ongemerkt verlaten, omdat ze dus zwanger was en niet van hem. Omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd. Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, en hij zal dit volk zalig maken van hun zonde. Dit alles is geschied, omdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaal betekent dat God met ons. Dat is waar het over gaat. Dat is waar het evangelie over gaat, dat is waar heel de Bijbel over gaat. God met ons. Dat is altijd de bedoeling geweest. God heeft ons gemaakt, de schepping, om met hem te zijn. God wilde met mensen zijn. Helaas, door de zonde van de mens, wilde de mens niet bij God zijn. God is begonnen met een plan, met Abraham. Hij heeft gezegd, ik wil met u zijn. Dat is uitgemond in een mobiele aanwezigheid van God in de tabernakel, uiteindelijk een tempel waar God fysiek probeerde aanwezig te zijn, maar met een gigantische afstand tussen wie God echt is en wie de mens echt is. En dan komt Jezus naar de aarde. God zelf naar de aarde. Dan sterft Jezus en door zijn offer en opstanding maakt hij de weg vrij tussen God en mensen en kan God met ons zijn? En uiteindelijk, bij zijn terugkomst, zal het helemaal afgemaakt worden. Maar dat is waar het echt over gaat. God met ons. Dat is Jezus. Dat is het evangelie. En dat is wat Jezus bracht. Hij bracht niet zomaar het evangelie. Ik heb het net altijd afgeknipt daar straks toen ik zei. En Jezus verkondigde het evangelie van het koninkrijk van God. God met ons. Dat is iets anders dan ik wil zo graag bij God zijn. God wil bij mij zijn. God wil bij ons zijn. God wil bij u zijn. Dat is zijn verlangen. Bij u te zijn. Dat willen we gaan ontdekken. Wat betekent dan? Want dat is wat Jezus kwam vertellen. Wat het betekent dat God bij u is. Nu, het is een beetje een teaser vandaag. Ik wil u hongerig maken om te ontdekken, oké, wat betekent dat voor ons leven? God met ons. En denk daarover na. Wat betekent dat als u erover nadenkt dat God bij u wil zijn? Wat zet dat in beweging? Of misschien helemaal niet? Dat is mijn uitnodiging om over na te denken, om mee met ons in het evangelie van Matteüs te duiken. Nu, we weten niet hoe dat gaat gaan. Het is een experiment om al die dingen aan elkaar te koppelen. En misschien is dat fantastisch, misschien loopt dat goed fout, dan weten we dat ook weer No hard feelings, zeggen we dan. Maar we gaan ervoor. We willen ontdekken hoe God bij ons is, welke impact dat heeft en hoe ons leven ondersteboven wordt gekeerd door Jezus. Ik wil nog afsluiten met een gebed. Heer, God, Jezus, Heilige Geest, u bent wie u bent. En wij hebben daar allemaal ideeën over, maar u vond het de moeite waard om onze ideeën van een menselijk maat naar een goddelijke maat op te trekken door uw woord te geven. En Heer, help ons om de komende weken, maanden, wanneer we in het evangelie volgens Matteüs gaan duiken, om weer iets rijker een beeld van u te krijgen, Heer. Een beeld dat juist is, maar vooral een beeld dat ons leven zodanig ondersteboven zet dat het een leven is van uw koninkrijk. Heer, geef ons dat, uit genade, niet omdat we het goed kunnen, Heer God, maar omdat u alles uit genade heeft gegeven. We danken u voor al wat u geeft. Amen.